Weet je, veiligheid is iets wat we allemaal wel belangrijk vinden. We hebben er allemaal wel een mening over. Hè? We zijn ook allemaal bondscoach van het Nederlands elftal, bij wijze van spreken. Ik heb de anekdote vaker benoemd. Maar op het moment dat het moment suprême ervoor staat, zeg maar, hè, dat je de keuze moet maken, ga ik veilig werken of niet? Of ga ik iets meer geld betalen voor een veiligere werkmethode of niet? Ja, dan balanceren we toch vaak op glad ijs en kiezen we helaas in Nederland te vaak voor de goedkope route. En daardoor ontstaan er ongevallen die helaas tot tientallen dodelijke slachtoffers leiden in ons land.
Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
Ja, welkom weer bij de Probaat podcast. Weer met onze standaardgasten Peter Raven, arbeidsjurist bij Kenniscentrum.
Kenniscentrum arbeidsrecht.
Ja, goed, ik liep bij je vast, alsjeblieft. Welkom. En Sander Leuning van Veiligheidskundige, van harte welkom, mannen.
Ja,
vandaag gaan we het hebben over arbeidsongevallen. Dus heel benieuwd waar we daarover gaan hebben. Sander, jij begint zometeen even met een actualiteiten. En deze podcast gaat ongeveer 20, 25 minuten duren. Dus leuk dat je luistert.
Ja, Janno, dank je wel. Kijk, ongevallen en arbeidsongevallen is iets wat eigenlijk in Nederland dagelijks voorkomt. Te vaak, in mijn beleving. En het komt eigenlijk ook heel vaak in het nieuws. Ik zat er toevallig even op te searchen op Google deze week. En ik kom natuurlijk in mijn werk dagelijks, maar ja, dagelijks is misschien overtrokken, maar in ieder geval wekelijks tegen. We hebben het er veel over met vakgenoten. Maar ook de media pikt best veel op. Hè? Dus op het moment dat je erop zoekt, dan zie je het best vaak voorbij komen. Zo kwam bijvoorbeeld van de week het bericht op Schiphol voorbij, waar de arbeidsinspectie zegt van de medewerkers die dicht bij de vliegtuigen werken, die worden blootgesteld aan emissies van de motoren. En dat levert op langere termijn behoorlijke gezondheidsschade op. Nou, we kennen allemaal voorbeelden vanuit de zonnepanelenbranche. Hè? Iedereen heeft of krijgt binnenkort zonnepanelen in Nederland. Als je het afgelopen jaar beschouwt, dan zijn daar gewoon 40 ongevallen geweest bij het plaatsen van zonnepanelen, waarvan meerdere met dodelijke afloop. Hè? Dus het iets wat zeg maar dagelijks voorkomt, het leggen en plaatsen van zonnepanelen, levert daarnaast ook direct enorme risico's op voor medewerkers die dat doen. En ik denk dat we met elkaar in Nederland daar te weinig bij stilstaan.
Yes, statement gemaakt.
Goeiedag, nooit zo gerealiseerd. Kijk, vanuit mijn rol zeg ik tegen werkgevers, luister jongens, de wet is heel helder. Wanneer je, ik noem maar even, een timmerfabriek of een aannemersbedrijf hebt of een ander productiebedrijf, en je werkt met machines, en er zijn mensen die met die machines werken, dan zegt de wet heel simpel, en ik vereenvoudig het wat, beste werkgever, gij zult ervoor zorgen dat die machines zodanig veilig zijn dat die medewerker met het gebruik van die machines niet zo voorkomt. De wetgever zegt ook dat wanneer een medewerker met opzet of bewuste roekeloosheid verantwoordelijk is voor een ongeval of schade die die oploopt vanwege het gebruik met zo'n machine, dat dan die medewerker zelf aansprakelijk is voor de door hem of haar geleden schade. Maar de wet is heel helder. Beste werkgever, gij zult uw lokalen, het is nog oude wettekst, lokalen, werktuigen, productiefaciliteiten zodanig op orde hebben dat er een veilige omgeving is voor de medewerker om in te werken. En dan zie je in de loop der jaren hoe met name de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, die normen die daar staan inkleuren en verder uitwerken. En meer en meer zie je het tenderen naar een risicoaansprakelijkheid voor de werkgever. Gij zijt werkgever. Gij werkt met machines. U heeft een productiefaciliteit. U werkt met apparatuur. En dus ook met mensen. Dan zorg je er gewoon voor dat het op orde is. Dat de kans op een bedrijfsongeval zo minimaal mogelijk is. Voorkomen kun je het gewoon nooit, hè, want hoe goed je soms ook je best doet. Een mooi voorbeeld misschien.
Wacht even, voordat je een voorbeeld geeft. Ik ben even nieuwsgierig. Ik kan me voorstellen, dus bij ons in de buurt zijn ook allemaal zonnepanelen geplaatst.
Ja.
Komt er zo'n busje aanrijden, stijger achterop.
Ja.
En voor je het weet, en we hadden het er ook even over Sander voor tijd. Voor je het weet, zeg maar, zitten mensen op het dak, maar de stijger staat nog op de aanhanger.
Ja.
Wie is aansprakelijk?
De werkgever. Want de vraag is, is het dan bewuste roekeloosheid? Als dat het geval is, is de werknemer zelf aansprakelijk voor de door hem of haar geleden schade. Maar het inkleuren van het begrip bewuste roekeloosheid is zodanig dat het echt moet gaan over wat ik dan altijd noem de aperte gevallen van bewuste roekeloosheid.
Maar even als voorbeeld, die werkgever die stuurt ze op pad met een aanhanger met dingen.
En als die werkgever instructies geeft aan zijn mensen, gij zult met veiligheidsriemen naar boven lopen, gij zult met veiligheidsmaterialen het dak op, met van die harnassen. En op het moment dat dan een werknemer dat stelselmatig negeert, en die betrokken werknemer, excuseer me over het woord, dondert van het dak en leidt schade, dan denk ik dat vooralsnog de werknemer zelf voor die schade opdraait.
Waren niet natuurlijk dat ook een werkgever natuurlijk wel een vorm van toezicht moet houden, hè, op de uitvoering van de werkzaamheden. Dus je moet er zit altijd een spanningsveld tussen.
Vandaar ik ook zeg, hè, als je als werknemer stelselmatig de aanwijzingen van je werkgever negeert en denkt van joh, het gezeur met die riemen en met die harnassen, er moet nog even een klusje gebeuren. Want ik blijf dat altijd een mooi voorbeeld vinden. Relatie van mij werkt met van die hele grote, vele tonnen zware papierrollen. Die komen dan vaak uit Finland of uit Oost-Europa of uit Noord-Europa. En daar maken zij allerlei producten van. Op een gegeven moment begint zo'n rol te rollen. In plaats van dat hij met van die bokken vaststaat, zodat hij niet weg kan. Wat gebeurt er? Een medewerker, zo blijkt uit film, want er zijn camera's, steekt bewust zijn voeten er tegen.
Die wou hem tegenhouden.
Ja, maar er was meer aan de hand alleen tegenhouden. Die wilde gewoon, naar we nu denken, een soort conflict uitlokken. Geen idee. Die meneer leidt schade. Zijn voet wordt verbrijzeld. Dat ding, dat weegt tonnen. En mijn cliënt wordt aansprakelijk gesteld.
De werkgever.
En dan kom je dus bij de vraag, voldoet de werkgever aan de normen van even de techniek, artikel 658 boek 7 lid 1 BW, waarin dus staat, gij zult dit en dit en dit. Of is het dan hier sprake van die bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van de werknemer, waardoor die aansprakelijkheid van die werkgever niet ontstaat? Nou, en door middel van mijn camerabeelden konden we gewoon zien, de man werkte er ook al jaren, die wist feilloos wat hij wel en niet moest doen met die rollen. Sorry meneer, het is uw eigen verantwoordelijkheid. En de discussie was na over en weer schrijven tussen advocaten ook redelijk snel geregeld. En die aansprakelijkheid werd ingetrokken. Omdat dat zo, dat zeggen Amerikanen zouden zeggen, zo obvious was dat dit gewoon past in dat wat de wet zegt. Bewuste roekeloosheid of opzet.
Kijk, ik denk dat we in BV Nederland veiligheid ten eerste als te veel vanzelfsprekend zien.
Ja, dat is waar.
En dat zie ik dagelijks in mijn werk voorbij komen, is dat we met elkaar niet bereid zijn om er ook een prijs voor te betalen. Ja, ik neem even een pakkend voorbeeld. Je huurt een schilder in en die schilder die kan de klus voor 4000 euro doen. Maar dan moet hij waarschijnlijk met een ladder het dak op en weet ik veel wat. Of die schilder huurt een stijger voor 2000 euro en jouw factuur wordt dus 6000 in plaats van 4. Ga maar naar welke keuze jij gaat maken. Dus we staan zelf ook vaak ten grondslag aan, gaan we veilig werken of gaan we niet veilig werken? Of hebben we daar een aandeel in?
Ja, dat is wel grappig. Mijn broer heeft net een oude boerderij gekocht. Bleek de ding op het dak op 10 plekken lek te zijn, zeg maar. Ja, dan moet je het dak vervangen. Kreeg hij een offerte van 128.000 euro. Alleen een dak vervangen en kreeg de oude pannen er weer op. Hè? En de andere, die was 50.000.
Ja, en
ja, waar kies je dan voor, hè?
Zoek het verschil. Of kijk, zoek de verschil.
Ja. En in Nederland hebben we iets als particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat als ik als particulier een schilder inhuur, dan mag ik ervan uitgaan dat hij vanuit zijn eigen deskundigheid en vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid over zijn veiligheid de keuze maakt om arbeidsmiddelen te kiezen die ervoor zorgen dat jij geen persoonlijk letsel krijgt. Maar daarnaast heb je ook nog een rol als opdrachtgever of als werkgever van die medewerkers, dat jij wel aan die keuze staat. Hè? Dus dan moet jij wel uiteindelijk ervoor kiezen, ondanks het feit dat dat waarschijnlijk geld gaat kosten, ja, dat je middelen voor gaat schrijven, zodat die medewerker van jou geen schade gaat leiden. Letselschade of wat voor schade dan ook. En dat is ook, denk ik, de discussie. We gaan in Nederland steeds verder, horen we vaak. Hè? Er zijn steeds meer regels, we moeten steeds veiliger werken. Ik denk dat we met elkaar inmiddels geaccepteerd hebben dat we niet meer willen werken met asbest. Hè? Dat is in de jaren 30 heel normaal geweest. En de effecten daarvan eilen nog na. Hè? Dus honderden mensen die per jaar die diagnose asbestkanker krijgen en vrij snel daarna overlijden. De arbeidsinspectie zegt in mijn ogen terecht, op dit moment op Schiphol bijvoorbeeld, van daar worden daar medewerkers continu blootgesteld aan dieselmotorenemissie. Dus uitstootemissie van die motoren. We weten misschien niet wat dat op lange termijn gaat doen. Wat we wel weten is dat misschien wel dezelfde schade gaat brengen als asbest. Okay. Maar dat vinden we heel normaal met elkaar. Hè? Dus ik zei het laatst tegen iemand die ik ken. Die zegt van ja, maar dat is toch gewoon het werk van die mensen. Die werken toch bij die vliegtuigen. Dus weet je, veiligheid is iets wat we allemaal wel belangrijk vinden. We hebben er allemaal wel een mening over. Hè? We zijn ook allemaal bondscoach van het Nederlands elftal, bij wijze van spreken. Ik heb de anekdote vaker benoemd. Maar op het moment dat het moment suprême ervoor staat, zeg maar, hè, dat je de keuze moet maken, ga ik veilig werken of niet? Of ga ik iets meer geld betalen voor een veiligere werkmethode of niet? Ja, dan balanceren we toch vaak op glad ijs en kiezen we helaas in Nederland te vaak voor de goedkope route. En daardoor ontstaan er ongevallen die helaas tot tientallen dodelijke slachtoffers leiden in ons land.
Weet misschien een van jullie beiden dat hoe het in Nederland verhoudt ten opzichte van andere landen? Zijn daar cijfers van bekend?
Ongetwijfeld, maar ik ken ze niet.
Er zijn ongetwijfeld cijfers van bekend. Wat je in Nederland heel sterk ziet, is dat het wel heel erg in bepaalde branches zit. Hè? Dus de bouw bijvoorbeeld is iets wat eigenlijk al jaren en dag met kop en schouders bovenaan staat als het gaat om dodelijke ongevallen. Dat was vroeger bijvoorbeeld ook in de petrochemie. Maar daar hebben ze echt een slag geslagen, zeg maar, ook op het gebied van veiligheid. Dus veiligheid is veel meer een onderdeel geworden van de cultuur, hè, dus van het DNA van medewerkers die bijvoorbeeld in de petrochemie werken. Mede ook door schade en schande, hè, want daar is natuurlijk in de jaren ook heel veel dodelijke slachtoffers gevallen. Maar uiteindelijk is daar wel de omslag gemaakt door veiligheid te borgen, zeg maar, in de cultuur, in de procedures. Waarbij op de bouw nog te vaak de shortcut wordt genomen. Zoals we het hebben over de zonnepanelen, het aanleggen daarvan. Ik heb er wel eens met dat soort jongens ook gesproken. Die zeggen gewoon eenmaal, moest luisteren. Ten eerste, het gaat veel sneller. Hè? Dus ik kan de klus in een halve dag klaarmaken in plaats van in een hele dag. Als ik de stijger moet opbouwen en we afbreken. Daarnaast, ik vind dat het veiliger is. Ik kan die paneel prima dragen. Ik weet precies hoe de dakhelling gaat. Dus in mijn optiek, zoals de werknemer dan zegt, of de zonnepanelenboer, zeg maar even gekscherend, die zegt, ja, ik heb die stijger helemaal niet nodig. Dus dat is continu het spanningsveld waar we ons op begeven. En uiteindelijk denk ik dat het echt een cultuuromslag ook moet zijn, zeg maar, in die bouwsector, om ook de ongevallen daar naar beneden te krijgen.
Ja, ik denk dat we niet anders kunnen. Hè. De rechtspraak ontwikkelt zich ook meer en meer richting aansprakelijkheid van werkgevers. Denk aan de al een aantal jaren geleden vormgegeven antwoord op de rechtsvraag: hoe zit het nou met de aansprakelijkheid van een werkgever op het moment dat die werknemer van het kantooradres naar privéauto of fietst, met autorijd of fietst of andersom. Dat zijn allemaal van die thema's die een gevolg zijn van een andere kijk op veiligheid. En misschien ook wel een andere kijk op aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid, even grofweg gezegd, ontstaat op grond van de wet of vloeit voort uit overeenkomst. Hè? Op het moment dat ik met jou een overeenkomst sluit, ik leen jou 1.000 euro, dan vloeit voor jou de aansprakelijkheid, de verplichtingheid voort om mij die 1.000 euro te betalen. Maar aansprakelijkheid op grond van de wet is dus een voorbeeld, dat wat ik net zei over artikel 658 boek 7. Maar ook het feit dat we in Nederland meer en meer toch wat aan het opschuiven zijn, ook in financiële zin, in bedragen die we uitkeren, ten opzichte van het verleden. We gaan er niet richting Amerika. We gaan niet richting de Anglo-Saxische landen als het gaat om schadeuitkeringen. Maar er is wel een bepaalde tendens zichtbaar.
Daar ben ik met je eens, Peter. En ik denk los van, hè, op grond van het burgerlijk wetboek, zonder al te technisch te worden, zie ik ook steeds vaker dat ook strafrechtelijke vervolging van bijvoorbeeld werkgevers
zeker. Eens.
Aan de gang is. En ik denk ook dat ja, op zich goed is. Hè? Strenge straffen weet niet altijd, maar uiteindelijk moet je wel ergens een grens ook gaan trekken. Ja. Zeker als bedrijven willens en wetens de regels overtreden en dat ook herhalen. Hè? Wat je ook vaak ziet gebeuren. Er zijn tien voorbeelden van te noemen. Ja. Recent ook nog weer in een bedrijf hier in de buurt.
Ja.
Waarbij dan een tweede dodelijke slachtoffer gaat vallen in een aantal jaar tijd. Ja, dan zou je haast kunnen concluderen dat daar is echt iets rondig mis met de cultuur.
Of komt het zonder door misschien het volgende? Wij hebben de afgelopen jaren moeten vaststellen dat het aantal medewerkers wat beschikbaar is om met de handen te werken, mag ik het even zo formuleren, dat het aantal dalende is, om welke reden ook. En dat we dus meer en meer juist in de maakindustrie, in de werkgelegenheid die tot uitdrukking komt omdat mensen met handen werken, dat daar ook krapte bestaat. En dat die krapte leidt, omdat er wel heel veel vraag is, tot snelheid, tot onverantwoordelijkheid, tot haastgedrag. En dat als gevolg daarvan er ook meer ongelukken gebeuren dan in het verleden. En daar zullen we ook wat mee moeten. Het gaat dus inderdaad over cultuur, het gaat over mindset. Dat werkgevers zich bewust zijn dat als men personeel in dienst heeft, en of dat nou een werknemer is of een payroll-medewerker of een uitzendkracht, dat is allemaal niet interessant. Maar dat je als werkgever je donders goed realiseert, ik zal de locatie, de werkplek, hoe je het noemt, zodanig moeten inrichten dat ik de kans op schade voor de mensen zo minimaal mogelijk acht.
Ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, wat ik in ieder geval zie, is dat we in Nederland, zoals ik ook zei, nog te vaak de keuze maken, zeg maar, die op geld gedreven is. Dus we moeten met elkaar gaan constateren, veiligheid, zeg maar, wil waarborgen in je organisatie. Dat betekent dat automatisch dat het ook geld kost. Ja. Ik heb te vaak een offerte geschreven voor een bedrijf die had gedacht, en dat onderwerp komt later nog in de podcast hierna volgens mij aan bod, hè, de RINE. Ja. Die dachten dat ze een RINE voor 150 of 200 euro kregen. Ja. Terwijl onze medewerkers daar 3 tot 4 dagen mee bezig zijn. Hè. Dus in Nederland is er iets ontstaan waarvan we zeggen van oké, veiligheid draagt niet direct bij aan het primaire arbeidsproces. Hè. Dus iets maken en het vervolgens verkopen. Maar het is een randvoorwaarde. Ja. En we moeten met elkaar de omslag maken dat die randvoorwaarden ook een patiënten kost.
Ja.
En op het moment dat je dat op een goede manier als bedrijf inricht. En eigenlijk kom ik al bijna tot een soort van, hè, wat wil ik bedrijven ook meegeven van waar kun je nou in veranderen? Is dat op het moment dat je veiligheid gaat zien als een onderdeel van je normale bedrijfsproces. Ja. En dat op een goede manier inbed in je organisatie. Ja. Dat je automatisch ziet dat ook je kwaliteit omhoog gaat. Je arbeidsprestaties verhoogd worden en dat je medewerkers meer werkgeluk gaan krijgen. Ik heb bij best veel bedrijven in de keuken mogen kijken. En ik heb bij een aantal bedrijven zeg maar ook gezien die nu langzamerhand die omslag maken, waarvan eigenlijk de arbeidsomstandigheden die zeg maar binnen een bepaald bedrijf gelden, mede de oorzaak zijn waarom medewerkers enerzijds weggaan of anderzijds juist bij het bedrijf komen. He, dus op het moment dat je veilige machines hebt en medewerkers zeg maar, in die sector die weten dat, dan zijn ze veel sneller geneigd om ook bij jouw organisatie te komen werken. He, dus ook je ziet ook zeg maar, die verschuiving, maar goed, Jan, dat zul jij misschien ook vanuit jouw werk nog steeds vaker zien, dat ook andere factoren dan geld belangrijker zijn. En arbeidsomstandigheden is in mijn optiek daar één van, waardoor medewerkers steeds vaker de keuze maken voor ik wil echt veilig werken en ik wil kiezen voor juiste randvoorwaarden.
Want dat is misschien toch een mooi opstapje naar ook richting jou, Janno. Een arbeidsongeval, zeker wanneer dat echt een serieus impact heeft op die medewerker, laat maar zeggen feitelijk, hè? Doordat er iets met zijn lichaam gebeurt, een vinger eraf of een hand eraf of nou bedenk wat ergens, heeft natuurlijk ook mentale gevolgen. Ik kan me voorstellen, maar ik ben geen arts, maar ik zou me kunnen voorstellen dat als jij als medewerker een zeer ernstig bedrijfsongeval meemaakt, dat misschien wel een PTSS op de loer ligt of nou ja, welk ander. Snap je? Dus ik ben eens benieuwd hoe jij daar als arbeidspsycholoog dan ook naar kijkt. Hè? Want ik denk dat er een kausaal verband bestaat tussen die twee.
Ja, nou kijk, in de psychologie is dat niet lastig om het kausale verbanden aan te kunnen tonen. Wat wel kan, of wat heel sterk is, is correlatieverbanden. Hè? Ja. Dus hey, het een versterkt het ander, maar beter we weten gezegd, niet precies van wat nou uitlokt. Ja. Maar als je puur kijkt zeg maar bij een ongeval, ja, een trauma is niks anders dan een heftig gebeurtenis wat een diepe impact op je maakt. Hè? Dus en als jij even plat gezegd met een zaag twee vingers eraf snijdt, ja, die beelden die ga je nog wel terugzien, zeg maar, 's nachts. Hè? Dus, maar niet alleen jij. Want wat de EHBO'er de bedrijfs-EHBO'er, zeg maar, die je hand moet verbinden voordat de ambulance er is. Wat de collega's die dat misschien gezien hebben of misschien de gevolgen nog zien liggen op de zaagtafel. Het gaat heel breed door. Dus niet alleen bij die persoon, maar ook bijvoorbeeld bij de partner.
Ja.
Voor eerst volgende keer dat je weer aan het werk gaat. Ja, wat?
Dus ik denk dat we dus veel meer moeten nadenken over hoe brengen we ondernemers bij de les. Hoe brengen we ondernemers, nog los van die verplichting die RINE heet en waar we het straks al over zullen hebben, maar hoe brengen we die ondernemer bij de les dat veiligheid primair, zorg dat er niks gebeurt, maar ook secundair de gevolgen, hè, dus zaken als die jij net benoemde, als nou ja, wat doet het voor je partner, wat doet het voor jezelf en je omgeving, dat we daar veel meer aandacht aan voor moeten krijgen dan wat er nu gebeurt. Ja. Want het kost geld, hè? Een RINE, nogmaals, we gaan straks op hebben. Een RINE kost geld en veiligheidsnormen kost allemaal geld. En ja, weet je, oh ja, die klus moet ook nog even gebeuren van die zonnepanelen. Oh ja, die van de familie Raven, dat moet even tussendoor, jongens. Dus nou maar even op het dak en dan dat.
Maar daar iemand uitval, over. Dat kost geld.
En dat snappen ze niet.
En dan wat voor effect dat heeft voor nevenschade in teams, in bij leidinggevende, bij familie. Wat dat teweeg brengt, zien we tekort. Ik zat nog een artikel te. Moest aan een artikel denken. En ik heb hem even gevonden. Voor de luisteraars wel leuk om nog even te lezen. Is van De Correspondent. En de artikel heet waarom wij de Amerikaanse claimcultuur moeten importeren. Dus gewoon even andere kijk. Ik zeg niet dat ik daarmee eens ben of zo, maar het kietelt even om een andere manier van denken. Dus waarom? Dus artikel van de Correspondent van Jesse Frederik heeft dit geschreven. Waarom wij de Amerikaanse claimcultuur moeten importeren. En bijvoorbeeld de anekdote die even wordt aangehaald is. Een vrouw die haar kat was nat geworden, of een man die zijn kat was nat geworden. En die dacht, ja, ik wil hem even opwarmen. Dus ik stop hem even in de magnetron. En ja, het stond niet in de beschrijving van de magnetron dat niet kon, zeg maar. Hè? Dus deze kun je gewoon vinden op LinkedIn of op gewoon Google.
Maar toch nog even terug als dat mag, Janno, naar wat je zei voordat je hiermee kwam. Over die nevenschade. We hebben een aantal workshops georganiseerd een aantal jaren geleden, waarin jij een rekentool liet zien van de schade die uitval van een medewerker met zich meebracht.
Ja.
En toen dacht ik, oké, dat zijn echt meer dan serieuze bedragen. Werkgever, let op je zaak, zeg maar.
Nou ja, we hebben nu inderdaad het over ongevallen, gewoon vingers, weet ik wat, dat soort dingen. Maar ja, de grootste reden dat mensen in werk in Nederland uitvallen is mentaal.
Ja, precies.
En mentaal verzuim kun je eigenlijk heel veel voorkomen en heel veel of in verschillende dingen overkomt je ook gewoon. Ja. Maar heel veel is ook gewoon goed afstemmen, toerusten en afspraken maken en even checken. Wij hadden voor tijd nog even Sander en ik zaten nog even te kletsen over dat sommige mensen, zeg maar, die verkondigen hun mening, zetten het op de mail en vervolgens iedereen in de cc, zeg maar. Hè? Ja.
En wat doet dat vervolgens? Hè? Zonder daarbij na te denken, wat doet dat vervolgens met de ontvangers?
Ja.
Of met de mensen die je benoemde in je mail? Die, ja, zaken worden te vaak uit het verband getrokken.
Het wordt geïnterpreteerd met, en dat is, ik had een professor op de universiteit, Douwe Draaisma, misschien zeg je dat wat. En die, dat is de man van het geweten. Hè? Die heeft helemaal onderzoek ook gedaan naar Demjanjuk. Ken je dat nog wat?
Ja, zeker. Ja? Ja, zeker.
Nou, en wat hij heeft dus ook allemaal die mensen, zeg maar, die dus Demjanjuk vermoeden te zien. Hè? Dus die heeft hij allemaal, dat hele proces van onderzoek heeft hij dus gevolgd. Van hey, is dit nu werkelijk deze man die in de Tweede Wereldoorlog zoveel duizenden Joden heeft omgebracht en wreed heeft behandeld? En wat hij gaandeweg ontdekte, is dat onze geheugen, hè, ons geheugen is niet betrouwbaar. Dus even heel plat, als ik lekker in mijn vel zit en ik denk aan mijn jeugd, dan kleurt hij hem mooier dan wanneer ik niet lekker in mijn vel zit en ik denk terug aan mijn jeugd. Ja. Dus ga maar terug naar een arbeidsongeval of iets dergelijks. Als ik dus het feit dat ik het nu zo herinner en jij maakt er één opmerking over, maakt dat mijn herinnering al veranderd. Dus herinneringen zijn niet betrouwbaar. Het is geen, we hebben het idee dat we hebben iets meegemaakt en we stoppen het in een archief waar niemand meer bij kan. En dat is dus voor waarheid. Maar op het moment dat ik het uit het archief haal, is het feit is al deels aangepast. Nou, Douwe Draaisma, professor, heeft er een boek over geschreven. Hartstikke leuk om eens een keer in te verdiepen. Maar dat laat ook wel zien dat dus dat wat wij voor feiten aannemen en misschien voor feitelijk terugkijken op een arbeidsongeval, misschien helemaal niet zo feitelijk was.
Oké.
Nou, leuk om daar eens even in.
Dat is even ook om dus met gevolgschade. Daardoor kunnen dus gevolgschades soms ook groter worden. Hè? Dus je maakt iets mee op de werkvloer. Maar het kan jou direct een trigger geven naar de jeugd waarin je bijvoorbeeld een vader of een moeder of weet ik wat had, die dus hetzelfde had gedaan. En dan in één keer wordt het issue hier en nu, wat misschien niet eens zo heel groot was, wordt in één keer een stuk groter, want die hele beleving van vroeger komt erbij. En dan kan er in één keer een werkconflict ontstaan. Ik weet niet, noem je dat dan ook een arbeidsongeval als je een werkconflict hebt en je gaat niet meer met elkaar door één deur?
Nee.
Oké. Okay. Nou ja, maar in elk geval kan dat in één keer ontstaan. Het kan veel groter worden dan dat het eigenlijk was. En dan gaat het niet meer over hier en nu, maar dan gaat het met name over vroeger, wat niet goed verwerkt is. Nou, ik heb even een zijstap gedaan, we gaan weer terug. Sander, wat zou jij de luisteraars mee willen geven?
Nou, zeker ook de goedwillende werkgevers, hè, die ook met hun handen in het haar zitten, van laat je vooral ook ondersteunen door, ja, ik noem maar even een stukje profilering, bedrijven als veiligheidskundig, maar er zijn meer goede conculega's te vinden in de landen, die je goed kunnen ondersteunen om dit onderwerp veiligheid beter te laten inbedden in je organisatie. En dat op een manier te doen waarbij het niet alleen maar moeten is en dwingen, maar juist ook met elkaar te denken van waar liggen kanten en hoe kun je ook, zeg maar, goed werkgeverschap als het ware, als soort van paraplu gebruiken, waarbij veiligheid langzamerhand in je, ja, bedrijfscultuur als het ware raakt ingebed. Ik denk dat we daar met elkaar naartoe moeten. We kennen allemaal voorbeelden van de Shell, hè, de hand aan de leuning en de auto achteruit in parkeren, doen we allemaal lachen over. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen om bepaalde zaken in hun bedrijfscultuur, zeg maar, erin te laten bedden. En dat heeft natuurlijk wel een achterliggende reden. Dus we moeten met elkaar veel meer naartoe naar een stuk preventie, in plaats van maar te kijken, Oké, er is weer een ongeval geweest en we doen een onderzoek. Nee, zorg nou ervoor dat je bedrijfscultuur zodanig inricht dat veiligheid genormaliseerd wordt als een onderdeel van we werken veilig of we werken.
Ja, mooi. Mooi. Doe me even denken aan een vriend van mij die werkt in bij een bouwbedrijf en daar maken ze dus huizen in de fabriek. En daar maken ze dus zonnepanelen, maken ze gewoon kant-en-klaar op een dak.
Precies. En dat komt heel mooi voor in het volgende voorbeeld, hè, of in de volgende podcast, waarbij je kijkt van, hoe pak je nou veiligheid aan? Doe je dat bij de bron, hè? Want dat is eigenlijk wat ze daar doen.
Ja.
Of ga je inderdaad die medewerker met een haandas op het dak opsturen?
Yes, ja. Dus luisteraar, deze ging over arbeidsongevallen, maar de volgende gaat over RIN1. Daar hebben we ook al een andere opname voor gemaakt, maar dat vertellen we je later meer. Peter, wat zou jij nog mee willen geven?
Nou, ter aansluiting op wat Sander zegt, voorlichting. Hè, wij geven heel veel workshops en lezingen en masterclasses over dit soort onderwerpen. En wij benaderen dat dan vanuit de juridische optiek, logischerwijs. Maar de onderliggende gedachte gaat over aandacht ervoor vragen, opmerkzaamheid creëren, dat een bedrijfsongeval kan zomaar je overkomen als werkgever. En doe er zoveel als mogelijk aan om te zorgen dat dat niet gebeurt. En wees niet te laks met allerlei wettelijke maatregelen, simpelweg omdat je denkt het kost geld om die te implementeren, of ik moet er nou aandacht voor hebben, ik heb er geen tijd voor, want de business moet voorgaan, en ik heb al zo weinig mensen die mijn productieproces kunnen invullen, want ik heb al arbeidstekort. Dat zijn allemaal dooddoeners die ik snap. Ik ben ook ondernemer, maar die levensgevaarlijk kunnen uitpakken.
Check, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wij zien jullie of horen jullie wel weer. Tot ziens.
Dit was de Probaat podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu. En de volgende vindt u ook hier.